妈，
妈妈，
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 welkom in de podcast van Mama Baas. Mijn naam is Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Je krijgt hier vooral een antwoord op de vraag: hoe doen andere mama's dat toch? Want we maken een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. Zo hopen we jouw verhalen te brengen waarin je jezelf of jouw situatie misschien herkent en waaruit je misschien troost of steun kan halen. Want, geef toe, het doet toch deugd om te weten dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's ook niet altijd gemakkelijk gaat. Neem gewoon een half uurtje voor jezelf en geniet ervan. Dit is de allereerste aflevering van onze Mama Baas podcast. En vandaag gaan we het hebben over iets wat elk kind wel eens doet. Ja, huilen. De ene doet het al wat meer dan de andere, of al wat langer, of al wat luider, ook wel soms. Maar elk kind, waar dan ook ter wereld, huilt. Nu zie je dat meestal wel aankomen, hun gezichtje gaat dan zo'n beetje verkreukelen, hun mond gaat open, er komen soms traantjes bij en dan wil je ingrijpen natuurlijk, want dat doet iets met een mama. Ook met een papa, maar dit is de Mama Baas podcast, dus heb ik het alleen over de mama's. En elke mama die wil natuurlijk haar kindje troosten, meestal kan die dat ook heel goed, maar het kan ook heel uitputtend zijn om je kind constant te moeten troosten. En nu vraag jij je misschien af of dat allemaal nog wel normaal is. Of die van jou nu niet heel erg luid en lang huilt. Of er misschien meer aan de hand is. En daarom heb ik vandaag iemand uitgenodigd, want bij mij zit dokter Binu Singh. Mag ik Binu zeggen?
Absoluut.
Goedemiddag. Je bent kinderpsychiater en ook babypsychiater. Gespecialiseerd in ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dat klopt bij kinderen van 0 tot 6 jaar?
Dat klopt. Mijn passie ligt bij de allerjongste. Omdat we zien dat als we daar dingen mogen mee ondersteunen en mee de goede baan op begeleiden, dat je heel wat dingen kunt voorkomen. En daar heb ik het wel voor. Beter voorkomen dan genezen, zeg ik dan.
Dat klinkt heel tof. We zijn heel blij dat jij vandaag onze eerste gast bent in de allereerste uitzending. We hebben aan onze community verteld dat u zou langskomen vandaag en er zijn een massa vragen binnengekomen. Dat is voor straks, maar eerst wil ik toch graag van u eens weten: kindjes huilen allemaal en dat is normaal, toch?
Absoluut, absoluut. Huilen heeft een heel belangrijke functie. Hè? Een babytje is heel afhankelijk van onze goede zorgen voor hem of voor haar. En als er iets is dat hij nodig heeft of er zit iets niet goed, dan is de enige manier waarop een kind iets kan laten weten, is door te huilen. Hè? Eigenlijk is dat signaalgedrag om te zeggen: hey, ik ben hier, ik heb jou nodig, richt je aandacht eens op mij en zoek eens samen met mij wat ik nodig heb en help mij eens vooruit. Dus huilen is heel normaal, heel gezond en is eigenlijk een vorm van communicatie voor baby's.
En is het ook zo dat echt alle baby's ooit wel eens krijsen of zijn er ook baby's die gewoon hun hele kindertijd zachtjes wenen?
Zoals je allerlei soorten volwassenen hebt met verschillende temperamenten, is dat met baby's niet anders. Hè. De ene baby is al een stevige krijser en de andere zal het wat stilletjes doen. Dus temperament is wel iets dat mee bepaalt hoe een baby huilt. Maar ook waar ze last van hebben. Hè. Ik denk als de typische krampjes waar alle baby'tjes wel doorgaan, dat doet ook gewoon echt pijn. En dan gaan de meeste baby's toch echt wel krijsen. En dat is ook normaal. Hè. Die laten dan echt horen dat het zeer doet, hè.
Ja. Nu zijn er ook baby's die vanaf hun geboorte al heel, heel veel huilen. Zo was het bij Lore. Dat is een mama uit Roosdaal, 35 jaar is ze. Ze heeft een nieuw samengesteld gezin. Haar partner die had al 2 jongens uit een vorige relatie. 8 en 5 zijn die. En samen hebben ze nu een baby van 11 maanden, Casper. En daarover gaat het, want van zodra Casper geboren was, begon hij te wenen.
Ja, dat was van bij het begin. Dus dat is eigenlijk begonnen die eerste nacht in het ziekenhuis. Allee, hij is 's nachts geboren, om middernacht. En dan heeft hij niet geslapen die nacht. En de volgende nacht heeft hij ook niet geslapen. En dan heeft hij overdag, ganse dag geslapen. En dan terug een ganse nacht niet geslapen. Dus ik was toen eigenlijk al compleet uitgeput. Want ik had overdag niet kunnen slapen. Ik lag op een kamer met 2 personen. Daar was bezoek en zo. Dus dan ben ik eigenlijk vroeger naar huis gegaan uit het ziekenhuis, omdat ik daar helemaal niet tot rust kon komen. En dat heeft zich eigenlijk een beetje thuis wat verder gezet. Dus hij is toen wel beginnen slapen, 's nachts, maar altijd heel korte blokken. En ja, het meest opvallende gewoon was dat hij de hele tijd aan het krijsen was. Waarbij dat we eigenlijk redelijk snel, ik denk dat het 1 week of 10 dagen was, naar de huisarts zijn gegaan, omdat mijn partner, die had al 2 kinderen gehad, en die zei, well, dit is niet normaal dat die wenen, dat gebeurt, maar zo lang zitten krijsen en zo ontroostbaar zijn, dat kan niet. En wij zaten er op die moment allebei compleet door. Dus we zijn naar de huisarts gegaan en we zijn daar gewoon allebei beginnen wenen. We wisten het gewoon echt niet meer en we konden allebei niet meer.
Ja, Binu, is dat een herkenbaar verhaal?
Ja, absoluut. Het is, ik ben blij voor deze mama dat die een papa in de buurt heeft gehad. En ik hoop dan voor andere mama's dat er ook zo iemand in de buurt is die erkent dat dat niet normaal is. Want ik heb ooit les gehad van professor Wojciechowski, dat was mijn professor pediatrie, als ik nog student geneeskunde was. En die begon zijn eerste les met toen nog op een bord te schrijven. Zo'n krijtbord, weet je wel. We hadden geen smartboards toen. Mm-hmm. In koeien van letters, moeders hebben gelijk tot het tegendeel bewezen is. En dat is mij zo bijgebleven, omdat het zo waar is. En als een mama zegt, oh, dit voelt echt niet oké, dit is niet normaal, en er is iets met mijn kindje, dan moet je dat gewoon serieus nemen. En ik hoop vooral dat die mama zichzelf serieus genoeg neemt. En als ze twijfelt aan zichzelf, dat er iemand in de buurt is die zegt, nee, als jij vindt dat het niet oké is, is het niet oké. En dan gaan we samen kijken waar het mee te maken heeft. Dus ik ben blij dat deze mama stap heeft gezet naar een hulpverlener. Hè. Een huisarts is een goede eerste stap. Of iemand bij kind en gezin kan ook een goede eerste stap zijn. Of je vroedvrouw, die misschien nog aan huis komt voor postnatale opvolging, om het daar toch mee te bespreken. Als je inderdaad een babytje hebt die heel veel krijst, want dat is niet normaal. En zeker als je het gevoel hebt dat die ontroostbaar is. Hè, dan moet je toch kijken of er niets meer aan de hand is. Want een baby geeft eigenlijk signalen dat hij iets ziet waar dat hij niet zelf doorheen geraakt. En als een mama het niet vindt, moeten we samen met mama zoeken hoe dat we het kindje kunnen helpen. Hè. En heel vaak, en dat is een logische eerste stap, hè, gaan de ouders naar een huisarts of naar een pediater. Maar uit onderzoek weten we dat maar in 5% van de gevallen, hè, van babytjes die veel huilen, een medische oorzaak wordt gevonden. Hè. Heel vaak denkt men dan aan reflux of een allergie, hè, of koemelk dat die niet verdragen en dergelijke meer. Maar dat is maar in een minderheid van de gevallen brengt dat soelaas eigenlijk. Maar het is een goede eerste stap om het uit te sluiten natuurlijk.
Het is niet toevallig dat u dat zegt, maar zo hebben we ook een verhaal binnengekregen van een mama. Jasmijn heet ze, 39. Zij heeft 2 kindjes, Ninette en Odile. Odile was haar 2e kindje, die huilde heel veel. Maar Jasmijn die had natuurlijk al een dochter. Die had al door dat er iets aan de hand was. Die is heel snel begonnen aan een reeks doktersbezoeken. En dat is toch wel een beetje een leidensweg geweest. Alle dokters die zij gezien heeft.
We zijn dan meteen naar de pediater geweest en is er direct gekeken naar het geven van andere voeding. Dus voeding voor kinderen met allergieën, met verteringsproblemen. Maar dat hielp dan eigenlijk ook niet. We zijn echt ver gegaan. We hebben uiteindelijk heel speciale voorgeschreven pap gekregen die we moesten bestellen bij de apotheek. We zijn ook direct nagegaan bij de pediater, of dat hij reflux zou hebben, wat dat dan ook het geval was. Dus hij is heel snel opgestart. Hij was nog maar 2 weken oud als hij opgestart is met medicatie daarvoor, met omeprazole. En ook bloedafnames voor allergieën na te kijken en zo. Dat heeft eigenlijk weinig verschil gebracht, omdat dat was wel een deel van zijn problematiek, maar dat was niet alles. Dus we pakten zijn reflux en zijn voedingsproblemen wel aan, maar eigenlijk bleef hij huilen. Dus dat maakte geen verschil. We zijn dan 2 keer naar spoed gereden met hem, omdat we het echt niet meer zagen zitten. Dan zijn we ook opgenomen geweest en zijn er nog onderzoeken gevolgd. Heeft hij nog extra medicatie bijgekregen, Motilium, om zijn spijsvertering te helpen. Maar ook daar was er eigenlijk geen verbetering meer.
Ja, Binu, is dat de gebruikelijke medische weg bij baby's, alles wat we nu gehoord hebben?
Ja, helaas wel. Of toch de kinderen die ik vaak zie. Omdat we in België nog niet doordrongen zijn, hè, zeker niet de ouders, maar ook de hulpverleners niet, dat ook baby's last kunnen hebben van stress, trauma of andere problemen die de oorzaak kunnen zijn van overmatig en ontroostbaar huilen. Dus wat doen we en masse in Vlaanderen, is als er een baby te veel huilt, is al ons geschut van medische kennis erop loslaten. Hè. Vooral vanuit dat perspectief er naar gaan kijken. En in 5% van de gevallen vind je iets en dan zijn ze geholpen. Maar die andere 95% vind je heel vaak niks. Hè. En dan krijgen de ouders te horen, ja, we vinden niks, dus er is niks. Dus ja, ga naar huis, alle baby's huilen wel en het zal wel overgaan. Wat een heel spijtige zaak is, want we weten wel dat die andere 95% last van kan hebben en hoe dat we die kunnen helpen. Maar het is omdat heel veel hulpverleners, hè, dus heel veel huisartsen, pediaters, vroedvrouwen, dat soort kennis nog niet hebben, is dat ze er dan ook niet aan denken. En die ouders blijven dan gewoon de ene arts na de andere aflopen of gaan naar osteopaten en alles brengt dan eventjes verbetering, want het is altijd een stukje van de puzzel, hè, die ze dan aanreiken, maar niet het volledige plaatje. En dan keert het terug, wat dat de ouders heel vaak wanhopig maakt, maar wat ik nog veel erger vindt, is dat het heel veel ouders heel wat schuldgevoel geeft. Want die denken, ja, er is niks en mijn kind huilt en alle ouders kunnen hun kind troosten en ik kan het niet, dus er scheelt iets met mij. Hè. Terwijl het daar niet allemaal op af te schuiven valt. En dat vind ik heel spijtig aan het feit dat we in Vlaanderen toch nog primair gefocust blijven op medische problemen. Dus ik zie vooral dat we een beetje nahinken op onderzoek dat nu hè, van de laatste 30 jaar dat toch wel aantoont, en nu ga ik een knaller zeggen, hè, Tine, is dat baby's mensen zijn.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja, hoe stom klinkt dat? En toch denken we vaak niet zo over baby's. Hè. En om de een of andere reden kijken we naar baby's alsof het geen mensen zijn die ook ervaringen kunnen hebben en ook gevoelens kunnen hebben en daar last van kunnen hebben. Wij denken dat baby's zo, ja, niet echt mensen zijn, maar zo, ja, dingetjes die nog moeten opgroeien en nog mens moeten worden. En van daaruit gaan we op een heel bepaalde manier naar baby's kijken. En ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. Ik zou terwijl dat ik weet, bijvoorbeeld als een baby een heel traumatiserende geboorte heeft meegemaakt. Hè. Bijvoorbeeld dat de gynaecoloog heeft moeten helpen door een zuignap te gebruiken. Of het is een spoedkeizersnede gebeurd. Hè. Of ze hebben heel veel moeten duwen op de buik van mama. Of het heeft allemaal heel lang geduurd en het babytje heeft lang vastgezeten. Het wordt geboren en we denken, wauw, hè, de baby is gezond en het is goed en wel. Maar we staan er niet bij stil dat de baby ook een ervaring heeft opgedaan van de geboorte en dat hij daar mogelijk last van kan hebben. Dus die kan de geboorte als traumatisch ervaren en omwille van een posttraumatische stress overmatig gaan huilen. Net als dat volwassenen die een vliegtuigcrash meemaken en het overleven. Hè, en als de eerste shock voorbij is, gaan die ook ontladen door te huilen. Maar dat vinden wij heel normaal. Want wij snappen dat je daarvan onder de indruk kunt zijn. Maar gezien dat baby's geen echte mensen zijn, staan we bij hen niet stil. Dat die misschien onder de indruk kunnen zijn van door zo'n piepklein kanaal gedrukt te worden en dan zo'n zuignap op je hoofd te krijgen als eerste ervaring van aanraking. Je moet eens inleven hoe dat allemaal moet voelen. Hè?
Ja, maar het is
we staan daar weinig bij stil. Eigenlijk.
Ja, het is ook niet de gewoonte in onze maatschappij. Of onze ouders hebben het ook anders gedaan. Of mensen zeggen ook al snel, je moet die laten wenen. Ja, kan geen kwaad, alle baby's wenen.
Nee, we weten intussen uit zoveel onderzoek, en zeker baby's onder de 6 maanden, moet je niet laten huilen. Als baby's huilen omdat er een reden is waarom dat ze huilen. Hè? Dat is echt communiceren. Dus daar moet je iets mee doen. Dus het advies is echt wel achterhaald. Intussen van, je gaat ze verwennen, je moet ze niet te veel oppakken, is allemaal niet waar. En dat is geen persoonlijke mening, dat is echt onderbouwd door al heel veel onderzoek.
Ja.
Want het is juist heel belangrijk dat als baby's huilen, dus een of andere vorm van spanning of stress ervaren, hè, dat we daar helpen reguleren. Dat is zo het magische woord van de babytijd. We moeten een kindje helpen om terug tot rust te komen. Dat kan die nog niet zelf. En dat leert hij alleen maar doordat wij het samen met de baby doen.
Ah, en hoe moeten we dat doen? Vertel het ons. Hem oppakken als hij weent?
Is altijd weer zoeken. Hè? Het is altijd weer zoeken wat dat er aan de hand is. En dat is met trial error. Maar toch, mama's, hè, we gingen het alleen over mama's hebben, want ik heb ook heel veel respect voor papa's. Ja. En die kunnen heel veel dingen echt heel goed. Maar om het nu bij mama's te houden, mama's hebben gewoon zo'n fantastische moederlijke instinct. Hè? Die weten telepathisch heel vaak in hun buik zo wat dat hun kindje nodig heeft. En heel intuïtief gaan die het juiste wel doen. Dus wat heel belangrijk is dat mama's daarop durven vertrouwen. En dat we mama's helpen om dat gevoel te volgen door vooral naar haar te luisteren en haar goed te ondersteunen. Want een mama die natuurlijk moe is, zoals de eerste mama die hier vertelde, als je baby de eerste dagen al de nacht u wakker houdt en jij moet ook herstellen van een bevalling, wat ook een mega prestatie is van je lichaam. En als je te moe bent, dan is het heel moeilijk om naar je gevoel te luisteren, want je bent gewoon te moe daarvoor. Dus ik denk, als je mij vraagt, en hoe moeten we dat doen bij baby's, dan moeten we vooral de mama's goed soigneren. Zodat de mama's uitgerust zijn, zich goed voelen en van daaruit hun buikgevoel goed vertrouwen en de baby geven wat hij nodig heeft. Met mama worden, een van de grootste uitnodigingen die ook mee geboren worden als je mama wordt, is leren hulp vragen en leren hulp ontvangen. Dat is niet gemakkelijk, want in onze maatschappij moeten we het allemaal zelf doen en staan we zelf in voor ons succes. Hè? Moeten we zo zelfstandig mogelijk zijn. En toch, als je een kind krijgt, je moet zoveel geven. Je moet echt zoveel geven. En eigenlijk heb je heel, heel veel nood aan ook ontvangen en ook krijgen. Dus anders dan in andere fases in je leven, is dat eigenlijk een periode in je leven waarin je het gewoon nodig hebt dat andere mensen aan jou geven en dat je bereid bent om het te ontvangen.
En dan bedoel je niet van hulpverleners, maar van...
Nee, gewoon van je eigen mama, van je zussen, van je tantes, van je buurvrouw, je vriendinnen, je man, de vrienden van je man, noem maar op, alle mensen om je heen. Dat zijn de mensen. Hè. Een van mijn favoriete quotes is een Noord-Afrikaanse quote. Hè. Dat is, it takes a village to raise a child. En tegenwoordig moeten we het helemaal alleen doen. Dat klopt langs geen kanten. Dus we zitten nu in ons eigen huisje, die lekker gezellig nestje, helemaal zoals wij het willen. Maar het is wel fijn als daar een village is rondomom, die een aantal taken van je kan overnemen, omdat een... babytje krijgen en een babytje leren kennen en die leren reguleren. Dus hè, leren herkennen van wanneer heeft hij wat nodig en hoe doe ik dat. Dat is een heel intensieve taak. Dat eist al je aandacht op. En dan is het fijn dat je dan even kunt zeggen van nu even geen werk, geen huishouden, wat minder andere dingen. Gewoon slapen, eten en voor dat kind zorgen. Dat is al fantastisch. Dan ben je al heel veel aan het doen als mama. Hè?
Ja. Nu, in sommige gevallen... kan de village alleen niet helpen? Moet je toch verder gaan? Hè? Ga je bij dokters of komen ze dan uiteindelijk soms bij jullie terecht? Dat is een beetje jouw levenswerk, als ik dat mag zeggen, de Kleine K in Leuven. Kan je zelf eens kort vertellen wat dat is?
Ja, Kleine K is een dagziekenhuis hè, waar ouders naartoe kunnen komen met hun baby één keer per één dag per week gedurende de dag. En dan zijn ze samen eigenlijk in een soort loft, een soort of een appartement. Dus een heel huiselijke omgeving met nog drie andere ouders en drie andere baby's. En we ontvangen ouders daar om ze echt letterlijk te omringen met een village, hè, met een professionele village. Om ze te ondersteunen en het samen zoeken in wat heeft je baby nodig. En dat schijnt heel goed te werken. We bestaan intussen 4 jaar. Hè. In het begin was dat een heel nieuw concept. Maar we zien intussen dat dat toch wel heel helpend is.
Ja, het klinkt nu wel als iets waar je moet overzetten, hè, om daar naartoe te gaan, naar babypsychiater, want jij bent een babypsychiater.
Ja, wij noemen dat professioneel infantpsychiater. Dat klopt, dat is een taboe en een stigma die ook in onze samenleving bestaat hè, en waar we niet omheen kunnen. En toch leg ik aan heel veel ouders uit dat hoewel dat we ontstaan zijn uit de kinderpsychiatrie, dat het een heel preventief project is. Hè. Het is net de bedoeling door Kleine K op te richten en dit soort hulpverlening aan te bieden. is dat we voorkomen dat kinderen evolueren naar wel kinderpsychiatrische problemen, waarvoor ze wel een kinderpsychiater gaan nodig hebben. Omdat we uit heel veel onderzoek weten, als kinderen overmatig huilen en ouders en kinderen geraken daar samen niet door, dat een deel daarvan doorevolueert naar echt ernstige problemen. En we weten, als we daar vroeg bij zijn, dat we met veel minder intensieve hulp heel wat leed kunnen voorkomen. En het is eigenlijk van daaruit dat we ontstaan zijn.
Ja. Ja. Nu hebben we ook wat vragen binnengekregen van mama's van al wat oudere kinderen, die zich afvragen, ik had een huilbaby, nu is dat een huilkleuter geworden. Ja. Gaat dat gewoon voor altijd een huilerig kind blijven?
Wel, het is dat wat ik daarnet ook probeerde uit te leggen, maar dit is misschien een mooi concreet voorbeeld om het wat uit te diepen. Ik had het over reguleren, hè. Dus tussen 0 en 6 maanden is een van de eerste ontwikkelingstaken van een baby, is eigenlijk leren, er kan van alles zijn waardoor een spanningsopbouw is in je lijf en je moet leren gedrag stellen om weer een spanningsafbouw te doen. Ik ga dat concreet maken. Dus als je een babytje bent, hè, je moet nog leren herkennen wat honger is. Een baby voelt gewoon ongemak en die gaat gewoon huilen. En het is doordat de ouder die eten gaat geven, dat die gaat leren aan dat ongemak gaat voorbij door te eten. Dus de spanningsopbouw door honger, leren naar een spanningsafbouw te brengen door het gedrag te stellen van eten, dat leert een baby doordat een ouder dat eerst samen met de baby doet. En zo heb je ook bijvoorbeeld een ouder herkent, je bent moe, dus een baby huilt omdat die moe is, want die heeft een lijf die moe is, dat voelt onaangenaam, dus die huilt daarvan. En doordat een ouder die helpt slapen, en dan ontspant die daar weer terug door, hè, leert een baby van, als je moe bent, moet je gaan rusten. Hè. En dat zijn een aantal voorbeelden van leren reguleren. Leren, er is een spanningsopbouw, dat ook te herkennen, gedrag stellen en naar een spanningsafbouw te komen. Dat hebben wij levenslang nodig. Heel onze ontwikkeling en ons welzijn baseert zich daarop. Daarom is dat ook een van de eerste ontwikkelingstaken. En als een babytje dan niet goed leert tussen 0 en 6 maanden, dan blijft hij daar last van hebben. Want alle ontwikkeling bouwt zich daarop voort. En ik kom nog altijd volwassenen tegen die een heel dag keihard werken en zeggen, ik ben vergeten naar het wc te gaan. Ik ben eigenlijk vergeten te drinken vandaag. Of ik heb te weinig gegeten, ik was zo druk bezig. Dus dat is eigenlijk een regulatieprobleem. Ah. Namelijk, je hebt de signalen van je lijf niet meer gevoeld en een hele spanningsopbouw gedaan. En er zijn mensen die gewoon altijd bijvoorbeeld zo werken en die dan afstevenen op een burn-out, hè, omdat ze zichzelf niet meer goed reguleren. Of die dan in vakantie gaan en dan ziek worden. Omdat ze al die spanningsopbouw, en dan gaat een grote spanningsafbouw komen, en zodanig groot dat je moet ziek worden om het echt te gaan ontladen.
En kan je dan nog het tij nog keren bij zo'n
huilkleuter? Ja, je kunt altijd leren reguleren. Altijd, zelfs op volwassen leeftijd kunnen we je dat nog altijd helpen.
En kan je dat als mama zelf aan je kind leren?
Ja, absoluut. Dat is eigenlijk ook de basis van alle therapie die we op kleine K aanbieden, is eigenlijk de ouder helpen om te co-reguleren, hè, dus het kindje te helpen, zodat het kindje in die zelfregulatie gaat groeien. Maar heel vaak beginnen we bij de ouder, want je kunt niet iemand co-reguleren als je zelf niet goed gereguleerd bent. En als je zelf heel weinig slaapt en heel veel stress hebt van een krijser in huis, raak je zelf ook gedisreguleerd, zoals we dat noemen, hè, omdat je zelf veel stress hebt. Maar ook de oudere kinderen, hè, want daar ging uw vraag over.
Ja.
Die oudere kinderen die gedragsproblemen gaan stellen omdat ze bijvoorbeeld gevoelens van frustratie niet goed gereguleerd krijgen en daar de ene woedebui op de andere opdoen of heel veel angst voelen bij van alles en dat niet goed gereguleerd krijgen en daardoor nogal controlefriekerig worden, dus heel bepalend en tyranniek worden. Hè. Dus waar een jong babytje veel gaat huilen, hè, gaat een peuter ander soort gedrag tonen omwille van hetzelfde probleem en een lagere schoolkind weer een ander soort gedrag. Hè. Hun gedrag evolueert mee met hun ontwikkeling, maar het basisprobleem is vaak hetzelfde. En het is daarom dat we altijd weer gaan werken. Dus ook oudere kinderen kun je daar rond perfect helpen. Hè. Ik ben kleine K begonnen tussen 0 en 6 jaar, dus zowel baby's als peuters als kleuters. Intussen, nu dat we uitgebreid zijn, werk ik alleen nog maar met baby's en peuters. Maar de kleuterafdeling is door een collega overgenomen. En daar helpen we ook kleuters bij. Hè, die moeilijk slapen, die veel woedebuien hebben. Die sociaal het moeilijker doen enzovoort. Ja.
Mm-hmm. Ik heb ook een vraag gekregen van mama Julie. Die zegt, ik heb een baby, 6 weken oud. En die lijkt wel constant huidhonger te hebben. Mm. En anders weent die.
Ja.
Wat moet ik daar nu mee doen?
Ik denk als ze voelt dat het babytje nodig heeft om dicht bij mama te zijn, van dat vooral te volgen. En alle soorten kritiek of commentaar van je gaat die verwennen en dat mag niet naast zich neer te leggen. Als een mama zegt van ik vind het lastig en het is oververmoeiend en er klopt iets niet, dan kan ze beter toch wel eens met iemand daarover praten, hè, waar dat dan mee te maken kan hebben. Maar jonge kinderen kun je echt niet verwennen met lichaamscontact. Het is juist enorm helpend voor baby's om je heel dichtbij en nabij te voelen.
Ja, ik heb nog een vraag die daar een beetje bij past. Een zoontje dat overdag heel happy is, maar 's nachts dan altijd begint te huilen een hele nacht lang, tenzij dat er iemand bij hem komt zitten en hij is 2 jaar.
Ja. Ja, daar klopt iets niet, hè. En dan moet er eigenlijk gezocht worden naar wat klopt er daar niet. Of wat maakt dat het kindje er niet in slaagt om zich gerust genoeg te voelen om zelf in slaap te vallen en diep genoeg te slapen om er voldoende ook door te slapen. Hè? Daar is geen kant-en-klaar antwoord op. Trouwens, sowieso, voor geen enkel huilbaby of slechte slaper heb ik een kant-en-klare antwoord. Anders had ik al lang een bestseller geschreven. Omdat het net om dat reguleren gaat. Dat is eigenlijk het leerproces dat een kind moet doorgaan. En om een of andere reden heeft dat kindje het niet goed, heeft hij de slaapregulatie niet goed onder de knie. Welke oorzaak dat daar te gronden ligt, dat moeten we dan gaan zoeken. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Dat kan echt zijn dat hij echt een slechte slaap-waakritme heeft ontwikkeld en daarin is blijven hangen. Er kan ook een medische oorzaak zijn, dat er echt neurologisch misschien iets is. Er kan een angstproblematiek zijn, er kan een hechtingsproblematiek, er kan van alles zijn. Dus dat is echt uitzoeken waarom dat het bij dit kindje zo loopt. En dan daarop... daarop geënt een goed antwoord bieden. Hè. Daarmee dat ik ook heel vaak tegen ouders zeg, wat we op kleine k doen, is samen met u zoeken. We hebben geen kant-en-klare oplossing van, die doet dat, doe maar dat, het zal wel voorbij gaan. Ik denk dat die fase heel veel ouders al doorlopen hebben voor ze bij mij komen. Hè.
Die zijn dat is wel een vraag die we heel vaak binnenkregen. Heeft ze misschien 3 handvaten die mensen kunnen gebruiken om te doen met een huilbaby, maar het is niet zo simpel eigenlijk.
Het is niet zo simpel. Hè. Voor mij, slechte slapers... En ontroostbare huilers zijn gestreste kinderen. Dus als ik dan toch een one-liner zou moeten meegeven, is gaan kijken van hoe kun je overdag een meer ontspannen dag voor je kind maken. Want wij vergeten heel vaak dat wij als volwassenen in onze maatschappij aan een heel hoog ritme leven. En baby's zijn niet gemaakt om aan zo'n hoog ritme te leven. Dus wat heel vaak al helpt, is als ik tegen de ouders zeg... Hoe zou jij beter voor jezelf kunnen zorgen? En hoe zouden we je daarbij kunnen helpen? Want dat vind ik ook een dooddoener. Zorg maar beter voor jezelf en slaap maar wat meer. Maar eigenlijk moet je een ouder ondersteunen om dat te kunnen doen. Want een ouder wil niet liever dan beter voor zichzelf zorgen en slaap, maar die heeft hulp nodig om dat te kunnen doen. Dat is 1. En het tweede dat ik dan ook aan de ouders zeg, hoe zou je eigenlijk kunnen downsizen? Hoe zou je je leven wat kunnen downsizen, zodat het leefritme wat vertraagt, zodat de baby je wat kan volgen? Ik ga het meest extreme voorbeeld vertellen. Als je in een 2-verdienersgezin zit en je moet je baby wakker maken om 6:30 om die tegen 7:30 op de crèche af te zetten om dan door de file naar je werk te gaan en dan s'avonds door de file weer terug te rennen en die op te halen om 6:00 en dan naar huis te gaan en te koken en te eten te geven en een badje te geven en in bed te liggen, dat is een heel hoog ritme voor een baby. Die heeft heel veel indrukken opgedaan. Die zijn eigen ritme wordt niet altijd gevolgd, kan ook niet altijd gevolgd worden. Hè. Die zien dat de volwassenen dat slecht bedoelen. Maar dat maakt dat hij al heel veel input heeft gehad in de dag. Dan moet hij ook ergens verwerkt krijgen. En dan willen we dat die knip na een badje gaat slapen. En er zijn baby's die dat echt niet kunnen, die eerst nog moeten ontladen, net als wat dat wij doen, hè. Dat wij s'avonds, nadat we alles gedaan hebben, lui in de zetel gaan hangen en gaan zappen. En als we genoeg gezapt hebben en nog wat gescrolld hebben door Instagram en al die sociale media, dat we dan denken, ah ja, nu kan ik naar bed. Hè. Dus wij hebben ook onze window nodig om te ontladen en dan tot rust te komen. Maar van baby's verwachten we dat ze dat in één keer snel kunnen. Dus ik denk, als je een slechte slaper hebt en een huiler, ja, hoe kan het meer ontspannen zijn? In plaats van te focussen, hoe ga ik die nu minder doen huilen en beter doen slapen, zeg ik dan, focus even van, hoe kunnen jullie allemaal samen iets minder stress hebben? Omdat dat vaak al heel helpend is.
Ja, dat vind ik een heel mooi en waardevol advies om mee af te sluiten. Ik wil je graag van harte bedanken om erbij te zijn. Ik vond het super interessant. Je hebt heel veel verteld. Ik hoop dat de luisteraars er ook iets aan hebben.
Ik hoop het ook. En dank je wel voor jullie uitnodiging en om dit thema onder aandacht te brengen.
Met heel veel plezier. We zouden er nog uren kunnen over verder babbelen.
Absoluut.
Dank je wel, Bino Singh. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be. Of, nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag tot de volgende keer.